God is goed. En daarom kunnen we met alle vrijmoedigheid en alle vrijheid, kunnen we ook met alle gebedsverzoeken naar hem toe. Hij weet ze. Triplexplaat is geen probleem voor God. Hij weet precies wat erin zit. Maar het is goed om je noden bij God te brengen. Hij is het antwoord. Hij heeft het antwoord gegeven in zijn Zoon Jezus. Wat er ook is. Hij is altijd groter dan welk probleem dan ook. En daarom, Heer, komen we met alle vrijmoedigheid bij u. Met alle mensen waarvoor een gebedsverzoek in deze doos gedaan is. Heer, dank u wel, Heer, dat u ze kent. Dat u precies weet, Heer, wat er nodig is. En dank u wel, Heer, dat u alles al heeft volbracht door uw Zoon Jezus aan het kruis van Golgotha. Dat iedere ziekte overwonnen is. Iedere pijn overwonnen is. Dat alles overwonnen is. Daar waar dood is, u brengt leven. Daar waar ziekte is, u brengt genezing. Daar waar pijn is, u brengt vertroosting en heelheid. Dank u wel, Heer, dat we zo in ieder mogen zegenen voor wie gebed gevraagd is. En we prijzen uw naam daarvoor, Heer. Amen. Wil je geld zo graag kwijt? Je mag het bewaren als de penningmeester dat goed vindt. En dan doe je de volgende keer gewoon 2 keer zoveel. Is dat ook goed? Nee, 3 keer zoveel, zegt Bertus. Ja, dus vandaag niet, volgende keer 3 keer. Maar goed dat je eraan denkt, Carla. Top. Kennen jullie Hanna? Ik heb haar nog nooit gezien. Ik heb wel over haar gelezen. Hanna was een vrouw. En die zat niet lekker in de vel. Ja, ze had een geweldige man. Het vervelende was dat die man nog een vrouw had. Dat is nooit handig. Maar wat het meest pijnlijk was voor Hanna is, ze wilde zo dolgraag kinderen. En ze had maar geen kinderen. Jaar in, jaar uit verlangde ze naar kinderen, maar ze had maar geen kinderen. En die andere vrouw, die had kinderen. En het vervelende was, ze treiterde haar ermee. Je bent niet goed genoeg, want jij hebt geen kinderen. Dat is een straf van God. Je hebt vast iets fouts gedaan. Jaar in, jaar uit ging dat zomaar door. En het deed Hanna enorm veel pijn. En haar man, niet zo tactisch denk ik, zei van, joh, waarom huil je nou? Ben ik niet voldoende voor je? Ben ik niet meer waard dan 10 zonen? Het kon haar niet op andere gedachten brengen. Ten slotte ging ze naar de tempel. En ze bleef daar lange tijd, bleef ze daar in de tempel zitten. Ik ga er zomaar vanuit dat ze op haar knieën lag. En ze sprak met God. Ze stortte haar hart, haar ziel uit naar God. Altijd een goede plek om dat te doen. Ze stortte haar ziel uit bij God. En zei, God, als u aan mij denkt, als u van me houdt, maak dan dat ik een mannelijke zoon krijg. Als dat zo gebeurt, dan zal ik hem meteen weer aan u teruggeven. En ze bleef maar bidden, in een gedachte, haar mond bewoog, maar er kwam geen geluid uit. En de priester dacht, die is stom dronken. En hij sprak erop aan. Hij zei van, waarom kom je dronken in de tempel van de Heer? Menselijke tegenstand. En ze zei van, ik ben helemaal niet dronken. Het enige wat ik doe is, ik stort mijn hart uit bij God. Omdat ik zo intens verdrietig ben. En toen zag de priester dat hij het fout had. Hij zei, wees gezegend. En God zal je geven waar je hem om gebeden hebt. En dan staat er een zin. Inmiddels ben ik bij 1 Samuel. Daar staat: vervolgens ging deze vrouw haars weegs. Ze at weer en haar gezicht stond niet meer bij haar zoals voorheen. Haar pijn, haar verdriet, haar rouw. Ze had het bij God gelegd. En ze vertrouwde op de Heer. Was het anders dan de jaren daarvoor? Ik heb geen flauw idee. Het staat niet in Gods woord. Het enige wat ik lees is dat terwijl ze nog helemaal niks had ontvangen, ze anders in haar hart was. Ze vertrouwde op hem. Ze verwachtte dat ze inderdaad die zoon kreeg. En God verhoorde haar gebed. God gaf haar een zoon, Samuel. Samuel betekent verhoord, gehoord door God. Gebeden van God. Zo lang heeft ze gehunkerd naar een zoon. En na een jaar, ik wou zeggen doet ze hem weer weg, maar dat klinkt wat negatief. Na een jaar geeft ze hem weer terug aan de Heer. Iets waar ze zo enorm naar verlangd had. Ze gaf het weg aan degene die het haar gegeven had. En Samuel kwam in de tempel onder Eli. Dat is vertrouwen. Het meest intense wat je verlangde, je hebt het ontvangen en je geeft het zo weer weg aan God. Zo dankbaar was Hanna voor het feit dat God haar gebeden verhoorde. En ze liet Samuel, liet ze achter in de tempel. Zodra hij van de borst af was, ik gok dat dat 1, misschien 2 jaar is. En toen was kleine Samuel al in de tempel. Eigenlijk zijn hele leven lang. Onder leiding van Eli. En al wat oudere priester. Maar er was heel veel mis. Heel veel was er mis in de tempel. Eli had 2 zonen, Hofni en Pinehas. En die maakten er een zootje van. Ze kenden God niet. Ja, ze deden dienst in de tempel omdat zij toevallig zonen van Eli waren. Maar het zei ze helemaal niks. Op het moment dat mensen offers kwamen brengen, offers voor de Heeren, wat deden ze? Ze pakten een grote vork. Dat wat daar gebraden, gestoofd, gekookt werd, zetten ze de vork in en alles wat eruit kwam, dat was voor hun. En niet voor God. God kon hun niet schelen. Als zij er maar beter van werden. Zij waren veel belangrijker dan God. Zo was de tempeldienst op het moment dat Samuel daar in de tempel was. Zelfs de priesters rebelleerden tegen God. En het was zo heftig. Er staat in 1 Samuel 2 vers 17. Zo was de zonde van deze jonge mannen voor het aangezicht van de Heere erg groot. Want de mensen verwierpen hierdoor het offer van de Heere. Op dat moment de enige manier waarop de mens in relatie kon zijn tot God en God tot de mens door middel van het offer, dat werd op deze manier helemaal terzijde geschoven. Vanwege de zonde van Hofni en Pinehas. De mensen verwierpen de offers voor de Heere. Met andere woorden, de lijn naar God was helemaal verbroken. Die was al zo verbroken door de zondeval. Maar God wilde zo graag iedere keer weer bij het volk zijn. Dat hij heeft gezegd, ik ga wonen in een tempel, zodat jullie daar je offers kunnen brengen. En ik stel priesters aan die mijn woorden aan jullie kunnen doorgeven. Zo kan ik toch nog een beetje bij jullie zijn. Zo kan ik toch nog met jullie communiceren. En zelfs dat was verdwenen. De mensen offerden als het ware niet meer aan God. De lijn, de verbinding met God was verbroken. Een priester zou de mens moeten vertegenwoordigen bij God. En God bij de mensen. En dat was doorgeknipt. Dat was helemaal verdwenen. Wat moet God daar een pijn van hebben gehad? Hij wilde zo dolgraag. Zo dolgraag wilde hij bij zijn volk zijn. Maar het kon niet. Ze wilden niet. Hij wilde dolgraag zijn hart geven aan dit volk. Maar hij kon het niet kwijt. Ze wilden maar niet luisteren. Ze waren niet beschikbaar. En dat had vergevorderde consequenties. Hoofdstuk 3 vers 1. Het woord van de Heere was schaars in die dagen. Er was geen visioen dat in de openbaarheid kwam. God kon niet meer spreken tot zijn volk. Er waren enkele uitzonderingen. Maar zoals God zijn hart wilde uiten naar het volk, dat kon niet meer. Omdat die relatie verdwenen was. Hij wil zo graag, wil die tot zijn volk spreken. Toen ik hiermee bezig was, toen vroeg God van, en hoe zit het nu? Hoe zit het met jou? En ik geloof dat ik die vraag door moet geven, ook aan jullie. Hoe zit het met ons? Kunnen wij Gods stem nog verstaan? Natuurlijk, wij hebben Gods woord, wij hebben de Bijbel. Dat hadden zij in die dagen niet. Hoeveel lezen wij erin? Hoeveel bestuderen wij het? Tegenwoordig hoor je zo vaak dat er getwijfeld wordt aan de echtheid van de Bijbel. Aan de autoriteit van de Bijbel. De Bijbel wordt terzijde geschoven. Hoeveel gaan wij nog om met het woord van God? Hebben wij tijd om te luisteren naar Gods stem? Op het moment dat we willen luisteren, dan moeten we stil zijn. En als er iets is wat we met z'n allen moeilijk vinden, dan is het wel stil zijn. Ben je eentje, wat gebeurt er vaak? Telefoon aan, radio aan, televisie aan, whatever. Als er maar geluid is, want stel je voor dat het stil is. En er is zoveel ruis op de lijn, dat het moeilijk is voor ons om Gods stem te verstaan. Laat staan dat we er gewoon de tijd voor nemen om te gaan zitten. Om te gaan zitten en te gaan wachten. Heer, spreekt u maar. Wat wilt u zeggen? En doe het wel binnen 3 minuten, want daarna moet ik weg. Kan God zijn woorden nog kwijt aan ons? Zijn wij nog dat uitverkoren volk, dat koninklijk priesterschap? Zijn wij nog die priesters, die mensen bij God brengen en die Gods woorden naar de mensen brengen? Hofni en Pinhas, die maakten er een zootje van. Die deden absoluut niet wat God van hen vroeg. En ondertussen was daar die kleine Samuel, die langzaam iets minder klein werd. Die was daar in de tempel, dag in, dag uit. En hij deed dienst in de tempel. Kende die God? Nee. Wist hij van Gods woorden? Nee. Hij deed alleen maar wat hij moest doen. Hij was druk bezig in de tempel. Hij was daar trouw in. En in die tijd is zijn hart gevormd door God. Is hij gevormd door God. Hij was zijn hele leven lang was hij toegewijd aan God. Hij groeide op en hij was anders. Hij was anders dan de priesters die het volk kenden. En Samuel was een man, daar kon God wat mee. Daar kon God wat mee. Hij had Samuel op het oog. 1 Samuel 3. Gaan we een stukje lezen. Ik had net vers 1 had ik al genoemd. En de jonge Samuel diende de Heere onder toezicht van Eli. Het woord van de Heere was schaars in die dagen. Er kwam geen visioen openbaar. En het gebeurde op zekere dag, toen Eli op zijn slaapplaats lag. Zijn ogen begonnen zwak te worden, zodat hij niet meer kon zien. En toen ook Samuel zich te slapen gelegd had, voordat de lamp van God gedoofd werd in de tempel van de Heere, waar de ark was, dat de Heere Samuel riep. En Samuel zei, zie, hier ben ik. Hij snelde naar Eli en zei, zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Maar Eli zei, ik heb niet geroepen. Ga terug en ga weer liggen. En hij ging weg en ging weer liggen. Toen riep de Heere Samuel opnieuw. Samuel stond op, ging naar Eli en zei, zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Eli zei echter, ik heb niet geroepen, mijn zoon. Ga terug en ga weer liggen. Nu kende Samuel de Heere nog niet. Het woord van de Heere was nog niet aan hem geopenbaard. Toen riep de Heere Samuel opnieuw, voor de derde keer. En hij stond op, ging naar Eli en zei, zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Toen begreep Eli dat de Heere de jongen riep. Daarom zei Eli tegen Samuel, ga weer terug en ga liggen. En wanneer het gebeurt dat hij je roept, moet je zeggen, spreek Heere, want uw dienaar luistert. Toen ging Samuel weer terug en ging op zijn slaapplaats liggen. Toen kwam de Heere en bleef daar staan en hij riep zoals de andere keren, Samuel, Samuel. En Samuel, spreek hier, want uw dienaar luistert. Ze lagen te slapen, Eli en Samuel. Ze waren niet heel erg alert. Om het maar zo te noemen. En het was het einde van de nacht. En Samuel hoorde een stem. Hij hoorde zijn naam. Samuel. Dat had hij wel vaker gehoord. Eli was een oude man. Hij was blind. Dus hij dacht, ik ga naar Eli toe. Waarschijnlijk heeft hij wat water nodig. Moet hij misschien naar de wc. Ik moet hem even helpen. En hij rende naar Eli toe. Dat is een jonge man, hè? Dus ik stel me zo voor dat hij sprintte door de gangen. Dat hij met de deur in huis viel. En dat ze, hier ben ik, zeg het maar. En dat Eli van zijn bed opschrikt, want die sliep gewoon. Eli zei niks. En Eli zei, joh, ik heb je niet geroepen. Ga maar weer terug en ga maar weer liggen. Dus Samuel ging weer terug, ging weer liggen. En toen hij half in slaap was, hoorde hij weer die stem. Weer hoorde hij zijn naam roepen. Hij dacht, zie je wel, ik ben niet gek. Eli is misschien wel wat ouder aan het worden, maar ik hoor toch echt zijn stem. Dus ik ga weer naar Eli toe. Hij was dit keer voorzichtiger. Hij rende niet meer. Zij was wat voorzichtiger. Hij zei, hier ben ik, Eli. Zeg het maar, wat moet ik doen? Eli zei, mijn zoon, ik heb je helemaal niet geroepen. Ga maar weer liggen. Ga gewoon maar weer slapen. Er moet er ergens een belletje gaan rinkelen bij Eli, denk ik. En ik denk dat Samuel überhaupt niet wist wat hem overkwam. En voor de derde keer riep God hem. Samuel. En Samuel gaat weer naar Eli toe. Hij zegt, hier ben ik, zeg het maar. Wat moet ik doen? Dan zie je de hartsgesteldheid van Samuel. Bereid midden in de nacht te doen. Er staat niks dat hij boos werd of wat ook maar. Hij ging gewoon weer. En na de derde keer, toen dacht Eli, wacht even. Ik kan me nog herinneren uit een heel ver verleden. dat God soms sprak tot mensen. Misschien is dit het ook wel. En hij gaf een heel goed advies. Hij zegt, als je zo meteen weer gaat liggen en je hoort weer die stem, zeg dan, spreek Heer, want uw dienaar luistert. Geweldig advies. Geen boosheid van Eli, kun je je voorstellen. Hij, al zoveel jaar priester, had zelden het woord van God persoonlijk gehoord. En zo'n jongetje van, zeg maar 12 jaar, wordt door God geroepen. Hij zou zich gepasseerd kunnen voelen. Nee, hij zegt, als God je weer roept, zeg dan, spreek Heer, want uw dienaar luistert. En ik geloof dat God het afgelopen jaar er een zin aan toe heeft gevoegd aan de Bijbel. Het mocht niet. Hij heeft zelf gezegd dat het verboden was. Maar volgens mij heeft hij er een zinnetje aan toegevoegd. In vers 10 staat, toen kwam de Heere en bleef daar staan. Toen kwam de Heere en bleef daar staan. Bij de 4e keer dat hij samen riep. Hij kwam binnen. God die niet naar de mens toe kon komen. Die zichzelf als het ware had moeten opsluiten in het heilige der heiligen. God kwam bij hem staan. God kwam zo dichtbij. Dat hij als het ware hem op zijn schouder kon tikken. Dat is wat God wilde. Dat is wat God wil. Zo intiem met zijn kinderen omgaan. Bij ons is 3 maal scheepsrecht. En de 4e keer, je kunt de boom in. Maar bij God niet. God blijft roepen. God blijft maar vragen. Kan ik je mijn leven geven? Kan ik je mijn hart geven? Ik wil zo graag heel dicht bij je komen. Toen kwam de Heere en bleef daar staan. En hij riep, Samuel. Samuel. Hij is zo persoonlijk. God. Hij is niet iemand die je uit het oog verliest. Nee, hij kent je heel persoonlijk. Hij weet precies wie je bent. Hij weet precies waar je doorheen gaat. Hij weet alles van je, nog beter dan dat je dat zelf weet. En hij is heel persoonlijk met je begaan. Daar spreekt Gods hart uit. Zo intens verlangend naar die intimiteit. Zelfs daar waar de zondeval is geweest en er nog geen verzoening is gebracht. God wilde zo graag intimiteit. Op de beste manier zoals hij dat alleen maar kan. En samen we antwoorden. Spreek maar Heer. Uw dienaar luistert. Het klinkt zo makkelijk. 12-jarig jongetje ongeveer. Had nog nooit een besef gehad dat God op deze manier kon spreken. Misschien heeft hij wel echt op een of andere manier met zijn ogen gezien. Het staat er niet precies. Maar zijn hart was vol overgave aan God. Spreek Heer, want uw dienaar luistert. En met luisteren, daar wordt bedoeld, ik hoor het, ik begrijp het en ik gehoorzaam. 3 dingen. Ik hoor het, ik begrijp het en ik gehoorzaam. Dan zou je denken dat God een fijne boodschap voor hem had. Van, joh, Samuel, ik ben zo blij met je. Je doet goed werk. Hij krijgt meteen een boodschap waar je oren van staan te tuiten. Staat ook in de Bijbel. Hij moest meteen Eli vertellen dat God niet blij met hem was. En dat God het oordeel wat hij had uitgesproken, dat hij dat ook daadwerkelijk tot uitvoer zou brengen. 12-jarig jongetje. Zijn mentor die hij al zijn hele leven lang kende, Eli. En dan moet hij zo'n boodschap moet hij aan hem vertellen. Nou, daar was hij niet blij mee. Hij was bang om het Eli te vertellen. Maar hij had tegen God gezegd, spreek hier, want uw dienaar luistert. Ik hoor het, ik begrijp het en ik gehoorzaam. En Samuel kon zich als het ware meteen bewijzen. Dat is niet wat God bedoelt hoor, maar dat is mijn interpretatie. Hij kon meteen doen wat hij met zijn mond zei. Ook al is de boodschap misschien moeilijk. Hij deed het. Hij was trouw aan wat God van hem vroeg. Vanaf dat moment werd het anders voor het volk Israël. Al die jaren was het stil, was het dood, was het dor. Gods stem werd niet gehoord. Er waren geen visioenen openbaar. Maar vanaf nu zou het anders worden in Israël. God kon weer spreken tot het volk. Op de manier zoals hij dat graag wilde? Nee, nog steeds niet, want er was nog geen verzoening voor de mensheid. Maar wel op de manier zoals dat op dat moment kon. God kon weer spreken tot een mens. In woorden, in beelden, in visioenen. En het volk Israël, wat zo doods en dor was, dat kwam weer tot leven. En niet veel later kwam Saul aan de macht. Waar de gloriejaren van David, van Salomo, waar het volk Israël weer helemaal opbloeide. Daar waar God spreekt, spreekt God woorden van leven. Dat is zijn natuur. Hij wil graag woorden van leven spreken. En in Samuel kon hij dat weer doen. In Samuel 3 vers 19. Daar staat, en Samuel werd groot. De Heere was met hem en liet niet één van al zijn woorden onvervuld. Andere vertaling, en liet niet één van zijn woorden onvervuld. Ter aarde vallen. En heel Israël, van Dan tot Beersheba toe, van Groningen tot Middelburg. Heel het volk erkende dat Samuel aangesteld was tot profeet van de Heere. En de Heere bleef in Silo verschijnen. Ja, de Heere openbaarde zich aan Samuel in Silo door het woord van de Heere. God kon weer spreken. God kon weer spreken door Samuel heen. De priester Samuel werd profeet. Hij deed nog steeds priesterdienst, absoluut. Maar hij werd ook profeet. Hij sprak de woorden van God. Hij sprak woorden van leven, omdat ze bij God vandaan kwamen. En wat is het gaaf. Wat is het geweldig dat God op dat moment gewoon bleef doorgaan. Hij bleef zichzelf openbaren. Hij bleef zichzelf openbaren aan het volk wat zo na aan zijn hart ligt. Toen God weer kon spreken, toen kwam er nieuw leven. Omdat God woorden van leven spreekt. En zegt Jezus dat ook niet van zichzelf? Johannes 6 geloof ik. De woorden die ik spreek zijn geest en zijn leven. Als God spreekt, spreekt God leven. Dus als God tot ons spreekt, spreekt hij woorden van leven. God is heel persoonlijk. God wil heel persoonlijk tot een ieder van ons spreken. Heel persoonlijk. Daar hoef je geen Samuel voor te heten. Hij kent je naam echt wel. Heel persoonlijk wil hij tot jou spreken. Om jou zijn leven te geven. Door zijn woord heen? Absoluut. Maar God heeft ook zijn geest gegeven. En dat is zo anders dan in de tijd van Samuel. Omdat Jezus het offer heeft volbracht, hoeft God niet meer in een tempel te wonen die gebouwd is met stenen, met tentdoeken of wat ook maar. Nee, God kan wonen in het gebouw dat hij zelf gemaakt heeft. U, wij. Wij zijn die tempel geworden. En de Heilige Geest woont in ons. En de Heilige Geest is degene die de woorden van God spreekt. Voor onszelf, absoluut. Maar wij mogen, net als Samuel, priester zijn, ook voor anderen. Dat wij de woorden van God kunnen ontvangen en door mogen geven aan andere mensen. Dat kunnen hele algemene woorden zijn, maar ik geloof dat God nog veel vaker, heel specifiek voor mensen, een woord heeft. Omdat God zo persoonlijk is. Om de woorden van God te kunnen spreken, moet je stil zijn. Klinkt een beetje tegenstrijdig, hè? Om de woorden van God te kunnen spreken, moet je stil zijn. Nou, daar mag je thuis over nadenken. Wat gebeurde er toen God Samuel kon gebruiken? Toen kwam een nieuw leven. God kon opnieuw zijn hart laten zien. Wat zou er gebeuren als God ons op diezelfde manier kon gebruiken? Dat hij tot ons kon spreken. Dat hij zijn woorden aan ons kon uiten. Zodat wij ze konden doorgeven. Zou er dan ook niet een nieuw leven gaan ontstaan? God is dezelfde. De God die leven gaf in de tijd van Samuel is nog steeds dezelfde God die nu nog steeds leven geeft. Leven voor onszelf, maar ook leven voor de mensen die wij ontmoeten. De mensen die hem nog niet kennen. Want die zijn echt dood. He, wij kunnen misschien een beetje door zijn, maar die mensen zijn dood. En die hebben leven nodig. God wil wel. Het enige wat wij hoeven te doen is stil zijn. Tijd nemen. God de ruimte geven om tot ons hart te spreken. En dat is oefenen. Hoe gek dat ook klinkt. We moeten bekend worden met de stem van God. Ik bedoel, God spreekt anders tot mij dan dat hij tot jou spreekt. Esther zei ooit eens een keer dat het stem van God denderde door haar heen. Zeg me niks. Ik moet echt gewoon goed luisteren. Anders dan hoor ik hem niet eens. Dan is de ruis zo groot dat ik hem gewoon niet versta. Hij praat wel hoor. En ik hoor het wel. Maar ik moet er wel op letten. Ik moet wel gewoon mijn focus hebben op God. En zo spreekt God tot een ieder van ons. Heel persoonlijk. Op een hele andere manier. Het maakt niet uit hoe oud of hoe jong je bent. Sam was een klein jongetje. Hij kende God niet en het woord van God was onbekend. En toch kon God tot hem spreken. Het maakt niet uit hoe geestelijk heilig je bent. God vraagt geen volmaaktheid. God vraagt beschikbaarheid. Heer, hier ben ik. U heeft me toch geroepen? Wat wilt u dat ik doe? dan kan God op een geweldige manier zichzelf openbaren. In woorden, zelfs in daden. Maar dan kan hij zichzelf weer openbaren. Zoals hij dat zo graag wil. Hij wil zichzelf zo graag laten zien. Spreek, Heer, want uw dienaar hoort. Amen.